En deze dienst van voorbereiding op het heiligavondmaal en ook met het oog op de preekbespreking met de kinderen van de zondagsschool willen we vanmorgen stilstaan bij de bekende gelijkenis van de verloren zoon, althans bij het eerste gedeelte van die gelijkenis. En volgende week zondag, als het heiligavondmaal bediend wordt en in de dienst van nabetrachting, staan we ook stil bij andere delen van deze gelijkenis. De schriftlezing is daarom vanmorgen uit Lucas 15 en daarvan de versen 1 tot en met 24. Lucas 15, de versen 1 tot en met 24. En voorafgaande aan de gelijkenis van de verloren zoon vertelt de Heere Jezus nog twee andere gelijkenissen. De gelijkenis van het verloren schaap en de gelijkenis van de verloren penning. En dan lezen we in Lucas 15 te beginnen bij vers 1 Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvang de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende, wat mens onder u, hebben de 100 schapen, en één van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn, en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, weest blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van node hebben. Of wat vrouw hebbende 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende, wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En er zeiden, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, vader, geef mij je deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking gemeente vindt u in Lucas 15 en dan van de versen 17 tot en met 20a. Lucas 15, de versen 17 tot en met 20a. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij: hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. Tot zover. Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal valt in het bijzonder het licht op die jongste zoon, die verloren zoon, zoals die genoemd wordt. En volgende week zondag tijdens de bediening van het heilige avondmaal zal het licht vallen op de vader en 's avonds op die oudste zoon. En natuurlijk als het vanmorgen gaat over die jongste zoon, ja, dan gaat het eigenlijk ook over de vader. We zien vanmorgen ook vanuit deze tekstwoorden zijn inkeer, zijn omkeer en zijn terugkeer. Als het gaat om deze zoon, zijn inkeer, zijn omkeer en zijn terugkeer. Kinderen, hebben jullie het fijn thuis? Ik denk het wel. Papa en mama zorgen goed voor je. Je krijgt voldoende te eten en te drinken. Je zou niet graag van huis weglopen. O, zeker, je bent misschien wel eens boos. Er gebeurt wel eens wat. Maar toch weglopen, dat nooit. Want je hebt het veel te goed thuis. Wees daar dankbaar voor. Want waar kun je beter zijn dan thuis? En ik hoop dat het zo blijft. Soms zijn er jongeren van 15, 16, 17, 18 jaar of nog ouder die het ouderlijk huis verlaten. Niet om te gaan studeren en op kamers te gaan. Nee, ze lopen weg. Ze willen vrij zijn. Ze willen niet meer hun ouders gehoorzamen. Ze willen ver van huis alles gaan doen wat van hun ouders niet mocht en Gods woord verbiedt. Dat is erg. Voor ouders. Je kind wegloopt. Er is al veel aan vooraf gegaan. En op zeker moment komt die dag dat het kind wegloopt. Misschien wel tijdenlang hoor je helemaal niets. Het gebeurt nogal eens dat het met zulke jongeren helemaal misgaat. Ze willen genieten van het leven. Maar ze raken verslaafd aan de drank en de drugs. Ze gaan stelen en andere verkeerde dingen doen om aan geld te komen. Gemeente, als we hier in Oud-Beijerland of ergens anders in Rotterdam iemand zien bedelen, dan moeten we niet denken dat al die mensen, al die bedelaars in armoede geboren zijn. Sommigen hadden het vroeger thuis goed, maar door allerlei omstandigheden hebben ze dat huis verlaten. Misschien wel heel boos, hebben de deur met een klap dichtgegooid. Kom nooit meer terug. En ze moeten nu leven van wat ze krijgen. Bijvoorbeeld van de Stichting Ontmoeting. Van het Leger des Heils. Wat dwaas, denkt iemand. Als je het toch goed hebt bij je ouders, dan ga je toch niet weg. Natuurlijk, daar zijn regels thuis. Daar moet je je aan houden. Als je daar niet aan houdt, dan gaat het helemaal mis. Maar om nu weg te gaan, en als je weggaat, dan maak je toch niet alles op. Hebt u alles een verloren zoon gezien? Of kent u zo'n jongen of zo'n meisje dat van huis is weggelopen? Eigenlijk hoeven we daar niet voor naar Rotterdam. Want van nature zijn we dat allemaal. Weglopers. Verloren zonen en dochters. Want in het paradijs hebben we in Adam God de rug toegekeerd. We hebben geluisterd naar de duivel. We zijn bij God weggegaan. Ja, we zijn ook het paradijs uitgestuurd. Verloren zonen en dochters. De Heer Jezus vertelt de gelijkenis van de verloren zoon aan de fariseeën en schriftgeleerden vanwege een ergernis. U weet wel, we moeten altijd kijken van waarom vertelt de Heer Jezus die gelijkenis? De fariseeën en schriftgeleerden zijn boos. Ze kunnen het niet uitstaan dat hij zondaars ontvangt. En nota bene met zulke mensen eet. Die moet je buiten de deur houden. Daar moet je met een grote boog omheen lopen. En kijk nu eens, de Heer Jezus, die nodigt ze uit. Die eet met hen, dat is een teken van vriendschap. Dat is een teken dat hij zulke mensen bescherming bood. Oh, wat een wonder. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Daar kunnen we wel een preek over houden. De Heer Jezus ontvangt zondaars en eet met hen ook aanstaande zondag aan zijn tafel. Als een zondaar de toevlucht neemt tot de Heer Jezus, dan mag dat geen reden zijn tot boosheid. Maar dan moet dat juist een reden zijn tot blijdschap. Om dat duidelijk te maken, vertelt de Heer Jezus eerst de gelijkenis van het verloren schaap. Van de 100 schapen is die herder 1 schaap verloren. En kinderen, jullie weten wel hoe het gaat. Hij zegt niet, nou, en dan heb ik er nog 99. Nee, je gaat dat ene schaap zoeken. En hij zoekt net zo lang totdat hij dat schaap gevonden heeft. Hij legt het op zijn schouder en hij gaat naar huis terug. Niet naar de schaapskooi, maar eerst naar huis. En als hij thuis komt, gaat hij die vreugde delen met zijn vrienden en buren. Blijdschap. Omdat dat schaap verloren was en gevonden is. En als de Heer Jezus die gelijkenis verteld heeft, dan volgt de toepassing. Ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En we begrijpen wel wie er met die rechtvaardigen worden bedoeld. Dat zijn de fariseeërs en de schriftgeleerden. Die hadden geen bekering nodig. Die dachten dat ze in zichzelf goed waren. En dan houdt de Heere Jezus die murmurerende fariseeën en schriftgeleerden nog een gelijkenis voor om hen opnieuw te leren over die blijdschap als iets gevonden wordt dat verloren was. De gelijkenis over de verloren penning. Een vrouw is van 10 penningen, Griekse zilveren munten aan een halssnoer er 1 verloren. En wat doet ze? Ze zegt niet, ik heb er nog 9. Nee, ze gaat zoeken net zo lang totdat ze hem gevonden heeft. En als ze hem gevonden heeft, dan roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen om daarover verblij te zijn. En weer zegt de Heer Jezus, alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. O, ik hoop dat er vandaag blijdschap mag zijn in de hemel. Over zondaren uit de gemeente, zondaren uit Oud-Beierland, uit de Hoekse Waard, die zich bekeren, die zonder de Heere niet meer verder en kunnen leven. En die zeggen, daar is 1 ding nodig. O Heere, schenkt u me dat. De 3e gelijkenis is die van de verloren zoon. Een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van deze 2 zonen komt, zo vertelt de Heere Jezus, op zekere dag bij zijn vader met het verzoek hem een deel van het familiebezit, van de erfenis te geven wat hem toekomt. Vreemd. Of niet? Zijn vader is nog niet gestorven. Een erfenis ontvang je pas als iemand gestorven is. Maar deze jongen wil dat deel al hebben bij het leven. Ik las ergens dat eerst de oudste zoon dat vraagt, die krijgt dan 2/3 deel. En dan blijft er 1/3 deel over voor die jongste zoon. Waarom vraagt hij dat? Wel, de jongste zoon die wil op eigen benen staan. Zo'n vraag kwam in die dagen wel vaker voor. Maar ten diepste is het liefdeloos en schaamteloos. En ongetwijfeld zal die vader geprobeerd hebben om die gedachte uit het hoofd van zijn jongen te praten. Jongen, je hebt het toch goed hier? Waarom wil je dan weg? Maar hij gaat op het verzoek in en deze welgestelde eigenaar van dat boerenbedrijf verdeelt zijn vermogen onder zijn jongste en oudste zoon. Hij deelt hun het goed. En niet lang daarna, we hebben het samen gelezen, enkele dagen daarna, dan wordt het duidelijk wat die jongen wil. Hij wil weg. Want hij verkoopt wat hij in natura van zijn vader ontvangen heeft, of misschien heeft hij alleen geld ontvangen en hij vertrekt naar een vergelegen land. Hij wil zo snel mogelijk weg onder het toeziend oog van zijn vader. Hij wil gaan doen waar hij zelf zin in heeft. En in dat verre land, daar gaat hij het ervan nemen. Waarom ook niet? Je leeft immers maar 1 keer. Gemeente, dat is wat. We zien hem gaan. We zien hem reizen en we zien hem aankomen. En over zijn leven in dat verre vreemde land is al heel wat gefantaseerd. De Heere Jezus vertelt het sober, maar wel duidelijk. Hij brengt zijn goed erdoor in een leven van overdaad. Als we het nog wat letterlijker vertalen, staat er, hij verkwist daar zijn vermogen in losbandigheid. Hij feest met zijn vrienden hele dag. En volgens zijn broer heeft hij zijn geld met hoeren opgemaakt. Losbandigheid. Los van de vader. En zijn waarschuwende woorden. Aan zijn vader denkt hij niet meer. Gemeente, verloren zoon is los van God en zijn woord. En een slaaf van de zonde, want die jongen denkt vrij te zijn. Maar hij is niet vrij. Hij is een slaaf van de zonde. Hij geniet van het leven. Misschien zijn er ook wel vanmorgen in de kerk jongeren die aan het aftellen zijn. En die zeggen, als ik 18 ben of 20 ben, dan vertrek ik. Dan ga ik van het leven genieten. Dan neem ik afscheid van de kerk. Misschien ook wel afscheid van mijn ouders. Al die regeltjes. Je mag dit niet en je mag dat niet. En dan ga ik echt genieten. Zonder God. Zonder God, dat is verschrikkelijk. We zien in deze gelijkenis dat op een dag het geld, die zak met geld leeg is, de bodem kwam meer en meer in zicht. En dan zijn zijn vrienden weg. Als je geld hebt, dan heb je vrienden. Kun je wat uitdelen. Maar op zeker moment is dat geld op. Ja, als je het verkwist, dan gaat het snel. En als je niks meer hebt, dan zijn je vrienden er ook niet meer. Nee, dat zijn geen echte vrienden, dat is waar. Want echte vrienden, die blijven bij je. Ook als ze tegen zit. En wat gebeurt er? Tot overmaat van ramp komt er ook nog hongersnood in dat land. De jongen begint gebrek te lijden. Hij gaat op zoek naar werk en dan mag hij de zwijnen weiden. Wat een vernedering. Want voor hem als Jood waren die zwijnen onreine dieren. En hij heeft zo'n honger dat hij het voedsel van deze dieren verlangt te eten. Maar niemand geeft hem dit. Moet je je voorstellen. Hij had het zo goed bij zijn vader. En nu zit hij hier door eigen schuld. Op deze plaats. Hij lijdt honger. Gemeente, hebt u al eens een verloren zoon gezien? Hier zit hij, ellendig, uitlandig, ver bij zijn vader vandaan. In Lucas 15 wordt hij ons voor ogen gesteld. Ziet u hem zitten? Maar ontdekken we hem ook al in onszelf? Want ik zei het al, van nature zijn we allen verloren zonen en dochters. We hadden het goed in het paradijs, bij God de Vader. Maar we hebben geluisterd naar de Satan, de vader der leugen. En we zijn door moedwillige ongehoorzaamheid dat vaderhuis uitgegaan. We dachten als God te worden, kennende het goed en het kwaad. En dat werd onze val. Van nature leven we ver van God in de zonde. We hebben ons beroofd van het kindschap van God. Daar zijn we zo een verloren zoon geworden dat je beseft dat gaat niet goed. Je loopt vast. Maar kijk, dat gebeurt bij deze jongen. Hij komt tot inkeer. Lees maar wat er staat in vers 17. En tot zichzelf gekomen zijnde. Zijn geldgebrek, zijn honger, zijn eenzaamheid, alles wat er gebeurd is, dat leidt ertoe dat hij gaat nadenken. Maar ben ik toch dwaas geweest? Ben weggegaan bij mijn goede vader vandaan. En ik heb niets meer. Gemeente, die omstandigheden zijn een middel om hem tot inkeer te brengen. En hoe vaak heeft de Heere al niet omstandigheden gebruikt om ons stil te zetten en tot inkeer te brengen. Want we leven maar door. Het de eeuwigheid tegemoet. Maar wat voor eeuwigheid. En toen die ernstige ziekte. Toen het sterven van een geliefde. Toen die tegenslag op je werk, je werd ontslagen. En tot zichzelf gekomen zijn. Jonge vrienden, kennen jullie dat? Een moment in je leven waarop je moest zeggen, dit kan zo niet langer. Misschien wel naar dat ongeluk. Of bijna ongeluk. Als ik deze weg blijf volgen, ver bij de Heere vandaan, dan kom ik om. Gemeente, ik zat zo te denken tijdens de voorbereiding. Wat is deze gelijkenis ook een bemoediging voor ouders wiens kind zo ver is afgedwaald van God en verstrikt zit in de zonde. En je probeert van alles te doen om hem weer bij het woord te betrekken. De Heere is altijd nog sterker dan het sterkste verzet. En daarom blijven hopen en blijven bidden, zal die vader dat ook niet gedaan hebben. Die jongen komt tot zichzelf. Hij wordt bewust van zijn ellende. Hij komt tot inkeer. En hij gaat aan vader en thuis denken. We horen hem in zichzelf praten, jongens en meisjes. Weet je wat hij zegt? Hoeveel huurlingen, hoeveel knechten van mijn vader hebben overvloed van brood, genoeg te eten. En ik verga van de honger. Gemeente, ik hoop dat we onszelf onderzoeken, ook in een week van voorbereiding. Ja, dat we tot onszelf komen voor het eerst of opnieuw. En dat is het werk van de Heilige Geest, die leidt in al de waarheid. Want dan gaan we onszelf in het juiste licht zien. Dan worden we zondaar voor God. Voor het eerst. Of ook weer opnieuw. Dan gaan we zien dat we een hart vol vijandschap hebben tegen God en zijn woord. Deze jongen is vastgelopen. We zouden kunnen zeggen, de Heilige Geest bracht hem tot inkeer en deed hem zien hoe dwaas en onwaardig hij zich gedragen had. Hij leerde zijn zonde en ellende kennen. Maar meteen gaf de Heere in zijn hart gedachten aan thuis en aan zijn vader. En dat waren goede gedachten. Kijk, zo werd hij verbroken. Er kwam er een verlangen terug te keren om weer bij zijn vader te mogen zijn. Jongens en meisjes, kunnen jullie begrijpen dat hij dat wilde? Dat hij weer naar huis wilde? Nu kan een mens stilgezet worden. Tot zichzelf komen. Misschien wel in een week van voorbereiding. En toch daarna gewoon weer verder leven. Verder gaan in dat oude leventje. Je weet, het gaat zo niet goed. Zonder de Heere, buiten Christus. Zo kan ik voor de Heere niet verschijnen. Maar je gaat toch door op de brede weg. Maar kijk nu eens naar deze gelijkenis. Als die verloren zoon tot inkeer gekomen is, dan gaat hij niet verder. Maar dan keert hij om. Hij komt tot inkeer. En het komt ook tot een omkeer, dat is de tweede gedachte. Hij zegt in vers 18, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Nee, we worden niet zalig met een goed voornemen. Oh, daar kan het zeker mee beginnen. Maar we zullen moeten opstaan. We zullen moeten omkeren. Gemeente, weten dat we terug zouden moeten tot God, dat is niet genoeg. nodig is, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. En dat dat ook werkelijkheid wordt. En hoe gaat die jongen terug? Laten we daar eens naar kijken. We zien hem daar zitten bij die zwijnen. En dan ziet hij draf. En hij denkt, ik zou daarvan willen eten, want ik heb honger. Kom tot zichzelf. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Maar op welke manier wil de jongen tot zijn Vader naderen? Wat is zijn houding? Hoe wil hij die schuld erkennen? Om te beginnen ziet hij in dat de schuld onvoorwaardelijk bij hemzelf ligt. Want hij is het geweest die dat vaderhuis moedwillig heeft verlaten. Er is niemand die hem daartoe gedwongen heeft. Het waren niet de omstandigheden die daartoe aanleiding gaven. Dat kan soms zijn in een huisgezin dat vader en moeder moeten zeggen, ja, wij hebben misschien ook wel verkeerd gedaan enzovoorts, maar dat is hier in deze gelijkenis niet aan de orde. Het was niet zo dat de sfeer thuis van dien aard was dat de jongen het huis wel moest ontvluchten. Nee, hij en alleen hij is verantwoordelijk voor de verschrikkelijke situatie waarin hij verkeert. En dat is een van de dingen die de Heere in deze gelijkenis laat zien. Vader, ik heb gezondigd. Dat zal die gaan zeggen. En let op dat woordje ik. Hij zegt straks niet, Vader, wat jammer dat het zo gelopen is. Of Vader, ik denk dat we kunnen vaststellen dat we allebei fouten hebben gemaakt. Of Vader, ik denk dat we moeten zeggen dat de situatie wat uit de hand gelopen is, ik had dat anders moeten aanpakken. Nee, hij heeft het over ik. Ik. Dus het gaat om de erkenning van onze schuld. Dan praten we niet over een ander. Dan komen we niet met verzachtende omstandigheden. Maar dan zeggen we, ik heb gezondigd. Dan gaan we de schuld niet opdelen en zeggen, ja maar. Nee, dan is het ik. Vader, ik heb gezondigd. Daar is geen enkele grond om vader de schuld te geven. Geen enkele grond om God de schuld te geven van onze omstandigheden. Deze zoon ziet in dat hij zelf radicaal fout is. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Eerst zonde tegenover God. En ook tegenover zijn naast. Terwijl ik juist God en mijn naaste moet liefhebben. Dat is een van de dingen. Als we komen tot die erkenning van zonde en schuld, dan zijn we ervan doordrongen dat het aan Gods kant alleen maar goed ligt. Dat hem niets te verwijten valt. Vader, ik heb gezondigd. Hij spreekt hier over zonde, dat is het meest radicale woord. Als in de Bijbel het woordje zonde wordt gebruikt, dan gaat het om een vergrijp waar de doodstraf op volgen kan. De jongen zegt niet, ik heb een verkeerde inschatting gemaakt. Ik heb me vergist. Of vader, u had toch gelijk. Nee, ik heb gezondigd. Kijk, dat is nu de nood van zijn leven geworden. En geliefden, jong en oud, kennen we ook die nood als we op ons leven zien. Bij het ontdekkende licht van de Heilige Geest kunnen we niet anders dan dit belijden, ook na ontvangen genade. Als je zo jezelf onderzoekt in een week van voorbereiding, dan moet je weer opnieuw belijden, Vader, ik heb gezondigd. Nee, hij gaat niet straks zeggen, Vader, ik heb honger. Zijn grootste nood is, ik heb gezondigd. En als we de Here in gedachten krijgen, net als die verloren zoon, zijn vader, dan krijgen we daar het meest mee te maken. Wat een verdriet heb ik deze God en Vader aangedaan. Wat heb ik zijn goede gaven verkwanseld en veracht. Ik heb er de wereld mee gediend en mezelf mee gediend in plaats van mijn Vader, in plaats van de Heere en zijn zaak te bevorderen. O, die jongen die gaat dat zien en dat wordt zijn grootste nood. En nu moet die verloren zoon vanuit dat vergelegen land een lange tocht ondernemen om tot zijn vader te komen. Maar wij hoeven geen lange tocht te ondernemen. We mogen tot hem gaan, voor hem buigen en belijden wie we zijn. O, doe dat maar. Die jongen die gaat. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. O, het is de trekkende liefde van de Vader, waardoor hij gedrongen wordt tot het besluit om op te staan en naar zijn Vader te gaan. En dat doet de mens niet zolang hij nog tot iets anders komen kan. Zolang wij nog een mogelijkheid zien om eraan te ontkomen, grijpen we die met beide aan. Maar wanneer we opstaan, dan zijn we door Gods geest aan onszelf ontdekt. Dan weten we hoe groot onze zonde en ellende is. Ja, dan kunnen we alleen nog maar vluchten tot de Heere. Omkeer is nodig. Maar die omkeer die gaat gepaard met een hartelijke schuldbelijdenis. Ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij maar als een van uw huurlingen. Gemeente, een leven dat vol was van de wereld. Dat wordt nu vol van oprecht berouw. Ik zei al, hij geeft niet de omstandigheden de schuld. Hij komt niet met allerlei dingen. Nee, zegt Vader, u hoeft niet meer naar me om te zien. Ik heb het voorgoed verprutst en toch kan ik u niet missen. Hij belijdt dat hij het niet waard is om een kind van zijn vader te zijn. Maak mij maar als een van uw huurlingen. Als hij dat toch eens mocht zijn, een huurlingenknecht. Op meer heeft hij geen recht. Hij heeft immers het kindschap verzondigd. Ziet u, zijn hoogmoed is totaal gebroken. Als we aan de grootheid van onze schuld ontdekt worden, dan worden we zo klein. Zo onwaardig. Zo rechteloos. Zo afhankelijk. Als ik dan maar een huurling mag zijn. Als ik dan maar één kruimeltje van dat brood mag ontvangen. Op meer heb ik geen recht. O, wat zou dat een onuitsprekelijke genade zijn. Met minder kan het niet, want voor een verloren zoon is buiten het vaderhuis geen leven meer. Zie ik daar in stilte een jongen het hoofd buigen en bidden, Vader, ik heb gezondigd. En ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Maar ik wil niet anders meer. Kan het nog? In vers 20 zien we dat het niet alleen goede voornemens zijn van deze jongen. En opstaande ging hij naar zijn vader. Deze jongen voegde daad bij het woord. O, het is de Heere zelf. Ik zei het, dat is de Vader die hem trekt. En ziet u hoe hij gaat? Niet opgeknapt. Hij had geen geld meer om een nieuw kleed of nieuwe schoenen te kopen. Hij had niets meer. Moede komt hij arm en naakt. Nee, je hoeft jezelf niet op te knappen. Je hoeft niets mee te brengen. Je mag komen onvoorwaardelijk. Ja, je moet komen tot de Heer. Jongens en meisjes, zou hij snel zijn teruggekeerd? Of schoorvoetend, ik denk het laatst. Misschien heeft hij wel eens even stilgestaan en gedacht, wat zou vader zeggen? Zou die boos zijn? Oh, wat een strijd, als het komt tot opstaande ging hij naar zijn vader. Dat zal de Heere zeggen. Zou die mij wel willen aanzien? En toch, wat is het noodzakelijk, die omkeer en die terugkeer. Zonder opstaan geen komen tot de Vader. Zonder bekering geen deel aan de vergeving. En dat is altijd vrucht van de trekkende liefde van de Vader. Want we zien in deze gelijkenis een beeld van hoe de Heere werkt. Inkeer, omkeer en terugkeer. En opstaande ging hij naar zijn vader. O, wat een vader. Gemeente, ik kan het niet laten om er toch iets van te zeggen. Ook al valt het licht op de zoon. Het is de vader die trekt. Het is die vader die iedere dag op de uitkijk heeft gestaan. Komt hij al terug? Die vader is een beeld van God de Vader, die in Christus een uitziende vader is naar verloren zonen en dochters. Wonderlijk teken dit tekstgedeelte Gods genade. Kijk, daar valt vanuit het vaderhuis licht over het donkere zondaarsbestaan van de zoon. De vader wacht op hem. De vader ziet naar hem uit. Hij was de vader vergeten, dagen zonder getal, maar de vader vergat hem niet. En als de zoon nog ver is, ziet hem zijn vader. Kijk, dat is nu de trekkende liefde van de Heer. Dat is de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. De zoon verdient alleen de dood, maar de vader schenkt hem genade. Hoe dat kan? Alleen door Jezus Christus, die als de zoon van de vader afdaalde tot in de allerdiepste versmaadheid, die zich boog onder de vloek van de zonde van verloren zonen die het vaderhuis verlieten. Hij daalde af tot de Godverlatenheid om zondaren zalig te maken. O gemeente, zo wacht God in Christus op verloren zonen en dochters die thuiskomen. En wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Dat is het evangelie voor mensen die de dood verdiend hebben. Hij ziet uit naar zondaren die zich bekeren, die komen tot inkeer, omkeer en terugkeer. Die terugkeren tot hem, omdat hij zijn zoon gegeven heeft aan een wereld verloren in zonde en schuld. Daarom is er voor verloren zonen en dochters, zoals u, jij en ik, behoud. Omdat de Heere Jezus Christus de dood is ingegaan en de dood verslonden tot overwinning, kunnen dode zondaren levend worden. Christus heeft zijn leven gegeven aan het kruis. Toen was de hemel gesloten. Toen hij riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar in die weg heeft hij de deuren van het vaderhart en van het vaderhuis geopend. Gemeente, hebt u al eens een verloren zoon gezien? Hebben we onszelf als een verloren zoon of dochter leren kennen? En zijn we omgekeerd, teruggekeerd met de belijdenis: Vader, ik heb gezondigd. O God de Vader wacht in zijn Zoon. Waarom zou je je nog langer verharden? Waarom zou je nog langer aarzelen? Uw zonde en tekort is nooit zo groot dat de Heere ze niet vergeven kan en wil. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. O geloof dan zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 42, het eerste vers, en laten we ook het derde vers erbij zingen. Psalm 42, de versen 1 en ook 3.